Goedemorgen, geliefde gemeente, en ook u die te gast of via internet met ons verbonden bent. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J.W. van Pelt uit Oud-Beierland ons zal voorgaan. De schriftlezing uit Gods woord is gekozen uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 9, de versen 14 tot en met 29. En het thema van de verkondiging is: welk wonder heb jij nodig? De collecte in de dienst is bestemd voor het jeugdwerk en dan met name het kerkkamp. En de collecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u zoals gebruikelijk overmaken op het rekeningnummer van de kerk. We gaan nu ter inleiding op deze dienst met elkaar zingen, Psalm 1, versen 1 en 2. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we de Heere lof zingen met de woorden van Psalm 105, vers 1 en 2. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. Wij gaan luisteren naar de wet van de Heere onze God en antwoorden daarop met het zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Als wij luisteren naar de wet van de Heere onze God, dan brengen we ons te binnen dat de Heere Jezus ons leert dat de vervulling van de wet is de liefde. De liefde tot God allereerst en de liefde tot de naaste daarbij. En als we dan die 10 woorden horen, dan mag u eraan denken dat die 10 geboden, 10 grenspalen zijn. Binnen die grenzen is het leven goed, daar woont de liefde, daar woont de vrede, daar woont de waarheid. Ga je over de grens, dan ben je een overtreder, je treedt over de grens. En dan kom je in het land waar haat vrij spel heeft en de leugen, waar de vrede met voeten getreden wordt. En daar heeft de Heere ons niet voor over. Hij heeft zijn Zoon gezonden de wet voor ons te vervullen en ons uit het duister in zijn licht te brengen. En dat wij mogen leren wandelen door zijn geest in de wegen van zijn wet. En zo horen we de woorden die God spreekt. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u zelf slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Laten we nu samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Grote en getrouwe Heere in de hemel, hartelijk danken we u dat we vanmorgen opnieuw welkom zijn in uw huis. Een huis van gebed waar wij onze harten mogen opheffen tot u die in de hemel woont. Het huis ook van uw woord waarin u tot ons wilt spreken en u ons hart wilt verlichten door uw Heilige Geest om die woorden in te drinken, want het zijn levende woorden die ook leven schenken. En dat hebben we nodig, altijd maar weer. En daarom is ons gebed tot u. Wilt u ook deze morgen met uw woord meekomen en ons alles geven wat nodig is om dat woord te horen en te spreken onder uw zegen. U kent onze harten, Heere, hoe we in ons leven bezig zijn, nu het vakantietijd is. Voor sommigen zal de drukte misschien doorgaan, anderen die zijn al met vakantie of denken aan vakantie. Wat is dat fijn dat er ook een periode van rust kan zijn. Ons leven kan zomaar ook een beetje voortkabbelen. Maar in de kerk is er niet een veilig plekje waar de moeite en de zorgen van de wereld of het leven bij ons weggehouden wordt. Want u weet wat we in ons hart meedragen. Wat kan er een veelheid zijn van moeite en pijn, lijden en verdriet, waarom vragen of geloofsvragen. En als we in deze wereld kijken, wat is er veel geweld en ellende, honger en oorlog. Mensen die op de vlucht zijn zonder huis of haard. Wij bidden u, ontfermt u zich over deze wereld. En denkt u ook aan uw volk Israël, nog altijd in conflict met de Palestijnen en nu weer met Hezbollah in Libanon. Wij vragen u, Heere, geef ook daar vredestichters die vrede brengen waar het geen vrede is. Mogen ze dat doen in uw naam, met uw wijsheid onder uw leiding. Ontfermt u zich over een wereld in nood en denkt u ook aan ons te midden van dat alles. Maar laat vooral uw woord doorgaan, want als het licht en de wijsheid ergens vandaan moeten komen, is het toch van u en van uw woord. Wilt u daarom de loop van het evangelie zegenen, bij ons vanmorgen, maar overal waar in deze wereld uw woord verkondigd wordt. Samen willen we in het bijzonder bidden voor Arjan Eijsma, als hij later deze week een operatie moet ondergaan. Heere, u bent van zijn omstandigheden op de hoogte, van de schrik die in zijn leven is gekomen door plotseling iets te mankeren. En nu dan weer een operatie. Wilt u hem rust geven en vertrouwen om daar naartoe te leven? En wilt u zelf uw zegen verbinden aan deze ingreep, dat het hem ook ten goede mag komen? En dat in deze weg hij, zijn vrouw en zijn kinderen nog meer aan u verbonden mogen worden, dan zal het goed zijn. Wij dragen hem samen aan u op. Wilt u zo in deze dienst met ons zijn, dat uw naam erin verheerlijkt wordt en wij uw zegen mogen ontvangen? We belijden dat we dat niet verdiend hebben, Heere. Wilt u onze zonden, onze overtredingen genadig vergeven door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus? Zie ons aan in hem en breng ons dichter bij hem en leid ons verder achter hem, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing in deze dienst, gemeente, is Marcus 9. We lezen van vers 14 tot 29. Schriftlezing Marcus 9, vers 14 tot 29. En toen hij, dat is de Heer Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren ze ontdaan en zij snelden naar hem toe en begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem en toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat hem dit overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevige stuiptrekking ging hij uit hem weg en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij al gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover de schriftlezing. De tekst die centraal staat in de verkondiging van morgen zijn de laatste woorden uit vers 24. Deze woorden, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Laten we als inleiding op de prediking nu eerst gaan zingen uit Psalm 95, vers 1, 2 en 4. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang, ontmoeten. Straks na het amen van de preek zingen we gemeente van Psalm 56, de versen 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, voorbeden, mooi is dat hè? Dat je elkaar in het gebed bij de Here brengt. Dat hebben we net nog gedaan als gemeente. Maar het is soms ook wel eens moeilijk. Want wat moet je nou altijd bidden? Moet je nou standaard altijd maar bidden om gezondheid, genezing, voorspoed en geluk? Of komt er een moment dat andere dingen voorrang moeten krijgen? En wanneer is dat dan? Want als jij nou worstelt met een hele nare ziekte en vanaf de preekstoel durven ze al niet meer te bidden om genezing, dan krijg je toch als patiënt het nare gevoel dat ze je al opgegeven hebben. Niks meer aan te doen. De patiënt voelt zich opgegeven en de dominee wil in het gebed niet gaan zeuren of gaan drammen bij de troon van Gods genade tegen beter weten in. Voel je wel hoe teer dat ligt? Ik moet denken aan een ouderling die ik in een van mijn gemeenten meemaakte. Hij kreeg een ernstige vorm van kanker. En na allerlei behandelingen bleef er tenslotte nog één ding over, een hele zware operatie. Maar de chirurg zei dat niemand kon zeggen of hij die operatie wel zou overleven. Zo zwaar zou het worden. Ja, wat doe je dan? Een emotioneel familieberaad en uiteindelijk hebben ze besloten om die operatie dan toch wel te gaan doen. Maar ondertussen besefte onze broeder maar al te goed dat hij het misschien niet zou halen. Hij was daar heel nuchter onder en bereidde zich voor op het einde. En op een bepaald moment was hij in dat proces zelfs zo ver dat hij ernaar uitkeek om het lijden hier op aarde te verlaten en in te mogen gaan door genade in de heerlijkheid van de Heer Jezus. En natuurlijk werd er in de kerk voorbeden gedaan, zorgvuldig afgestemd met de patiënt en de familie, want ze geloofden van harte dat de Heer grote wonderen kon doen, ook in hun leven. Daar hoopten ze ook op. Maar als het nou anders zou gaan, dan hoopten ze dat ze toch ook de kracht zouden mogen ontvangen om elkaar los te laten. In de wetenschap dat ze allemaal veilig zouden zijn in Jezus' armen. En wat gebeurt er? De ouderling komt door de operatie heen en leeft nog jaren daarna. Vrouw en kinderen blij natuurlijk, maar zelf vond hij dat heel moeilijk. Want hij zei tegen mij, ja dominee, ik was klaar om heen te gaan naar een eeuwigheid vol van heerlijkheid. Maar nou moet ik verder in dit onvolmaakte leven. In de praktijk van de worsteling met mijn dagelijkse zonde. En het gevecht met mezelf, de oude mens die nog zo springlevend in mijn hart is. En dat roept de vraag op, welk wonder had die man nou nodig? In ieder geval is duidelijk dat hij na het wonder van zijn genezing nog een tweede wonder nodig had, namelijk geloof en genade om verder te kunnen in dit leven. En zo zitten we ineens midden in het gebeuren van Marcus 9. Want daar is een jongen die ernstig ziek is, maar de discipelen van de Heer Jezus kunnen het wonder niet doen. En alles wat er verder gebeurt, brengt je bij de vraag, welk wonder heb je nou nodig? Nou ja, dominee, dat is toch in dit geval wel duidelijk. Hè? Die jongen die moet genezen worden. Zijn vader neemt hem speciaal daarvoor toch mee naar de Heer Jezus toe. Maar ja, dan is de Heer Jezus er zelf even niet en de leerlingen van Jezus krijgen het niet voor elkaar. Andere zieken konden ze wel genezen, maar deze jongen niet. Wat een teleurstelling. Wat een vragen ook van de schriftgeleerden en de fariseeën. Hele kritische vragen, waarom lukt dat nou ineens niet? Is die genezende kracht plotseling verdwenen? Kunnen zij eigenlijk geen wonderen meer doen? Of heeft de Heer Jezus er iets mee te maken? Want aan het begin van Marcus 9 lezen we dat de Heer Jezus met drie van zijn discipelen op de berg van de verheerlijking is. Hij is daarboven. Kunnen die andere 9 discipelen onderaan de berg dan ineens niks doen omdat Jezus op afstand is? Of heeft het meer te maken met de ziekte zelf? Mankeert die jongen iets wat gewoon te moeilijk is voor de leerlingen? Moet de meester er zelf aan te pas komen? Het slot van dit gedeelte, vers 29, wijst wel die kant uit. Ik kom daar nog op terug. Ja, wat mankeert die jongen dan? Het wordt de Heer Jezus in geuren en kleuren verteld als hij van de berg van de verheerlijking afkomt. Onder aan de berg treft hij een hele groep mensen aan en in het centrum daarvan zijn de discipelen luidkeels aan het discussiëren met de schriftgeleerden. Het gaat er heftig aan toe. Ze redetwisten, zeg maar, ze maken eigenlijk gewoon flinke ruzie. En als de mensen Jezus in het oog krijgen, zijn ze helemaal verrast en ook een beetje ontdaan, want ze hadden er helemaal nog niet op gerekend dat de meester al naar beneden zou komen. En misschien dat de schriftgeleerden bij zichzelf wel dachten, kwam, maar dat hij nooit meer naar beneden kwam. Maar ineens is hij daar weer. En hij vraagt, waar gaat die heftige discussie van jullie over? En dan komt de vader van die zieke jongen naar voren. En hij zegt, mijn zoon heeft een boze geest die ervoor zorgt dat hij niet kan spreken. Maar er is nog veel meer aan de hand dan alleen een extreem spraakgebrek. Want die boze geest grijpt die jongen van tijd tot tijd aan en hij werpt hem dan op de grond. Dan staat het schuim op zijn mond en hij knarst zijn tanden en hij verstijft helemaal. Tussen twee haakjes van alle ziektebeelden die je in het evangelie kunt lezen, is dit zo ongeveer de meest uitgebreide beschrijving. Toch is voor hedendaagse dokters nog niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is. Want op de grond vallen en tanden knarsen, schuim op de mond, verstijven, ja, dat kan wijzen op een vorm van epilepsie. Maar daar past dan weer niet bij dat hij niet kan praten en ook nog doof is. Of moeten we het meer zoeken in de richting van een soort duivelse bezetenheid die soms ook trekken heeft van epilepsie? Heel duidelijk is dat niet. Maar wat wel duidelijk is, dat er geen mens wat aan kan doen. Voor aardse heelmeesters is er geen beginnen aan, dat staat wel vast. En mooi dan om te zien dat die vader met zijn jongen naar Jezus gaat. En als de Heer Jezus er op dat moment niet is, naar de discipelen van Jezus. Met de vraag om die boze geest uit te drijven en zijn jongen te genezen. Je proeft daarin toch op zijn minst het vermoeden van die vader. Dat Jezus en zijn leerlingen ook meer kunnen doen dan enige aardse dokter. En dat is ook zo. Maar deze keer gaat dat niet op. Want de discipelen krijgen het niet voor elkaar. Zie je in gedachten de Heer Jezus van die berg afkomen. De berg waar hij op zo'n bijzondere manier verheerlijkt is. Weet je wel? Daar komen Mozes en Elia, de twee allergrootste van het Oude Testament, komen speciaal uit de hemel naar die berg van de verheerlijking en de Heer Jezus staat midden tussen hen in. Hij, de allergrootste, de vervuller van het Oude en het Nieuwe Testament, in alle heerlijkheid stralend in het middelpunt. En dan die doordringende stem van de Heere God uit de hemel daarboven nog. Deze is mijn geliefde, mijn zoon. Hoor naar hem. Nou, dat maak je in de Bijbel bijna nergens mee. Dat God zo direct spreekt. Zo direct aanwijst. Deze is het nou. Dit is mijn zoon. Jezus. Hoor naar hem. Nou, hier gebeurt het. Wat een indrukwekkend gebeuren. En dan hoef je er ook niet meer lang over na te denken. Hè? Ik bedoel, natuurlijk is Jezus, de verheerlijkte Jezus, bij uitstek de aangewezen persoon om zo'n zieke jongen te genezen. Als je zo met hemelse heerlijkheid wordt overdekt, als je zo door de hemel wordt aangewezen, hij is mijn zoon, nou dan moet het toch voor hem niet te moeilijk zijn om zo'n boze geest uit te werpen. Als het iemand kan, dan is het de verheerlijkte Christus. Dus als lezer van Markus 9 denk je dan dat de Heer Jezus gaat zeggen, nou jammer dat mijn discipelen even niks voor u konden doen, maar nou ben ik er zelf weer, breng die jongen maar gauw hier, dan zal ik hem snel genezen. Maar dat gebeurt niet. Zo gaat het helemaal niet. Als de Heer Jezus naar beneden komt en hij overziet wat daar aan de hand is en hij hoort, dan is het eerste wat hij zegt: o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? De diagnose van de hemelse heelmeester Jezus is dus ongeloof. Ongeloof. En nog maar net een paar tellen geleden, boven op de berg van de verheerlijking, heeft de Vader gezegd: deze is het nou, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Luister naar hem, geloof in hem, vertrouw op hem. En onder aan de berg loopt Jezus tegen een golf van ongeloof aan. Nogal van een heel mensengeslacht. Hoor je de diepe toon in de woorden van de Heer Jezus? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang houdt de verheerlijkte Christus het uit bij ongelovige mensen? Die vraag is messcherp. Want ze weten allemaal uit het Oude Testament dat er een dag komt dat de Messias, de Zoon van God, zal oordelen over levenden en doden. En dan zal hij het ongeloof van mensen niet meer verdragen. Dan komt de toorn van het Lam over alle die hem afwijzen en niet liefhebben. Zie je dat nou? In één keer is de situatie omgeslagen van één patiënt naar allemaal patiënt. Van één die een ellendig leven heeft, naar allemaal die voor eeuwig dreigen onder te gaan. Ja, maar dat doet ongeloof dus met je. Zie je hoe erg dat is? Aangrijpend om zulke woorden over je heen te krijgen van de verheerlijkte Christus op dat moment toen. Net zo goed aangrijpend om die woorden van de verheerlijkte Christus over je heen te krijgen in de prediking nu. Want dat zet je toch wel aan het denken. Is dat nou hoe Jezus mij ziet? Horend bij een ongelovig mensengeslacht. Wat bedoelt hij daar dan mee? Ik vat het in een paar lijnen samen. Jezus is onderweg. Dat is een leidraad altijd in de evangelie. En de berg van de verheerlijking ligt net achter hem. Maar de berg van Golgotha ligt nog voor hem. En daar zal hij aan het kruis verhoogd worden. En dan volgen daarna Pasen en Hemelvaart. En dan gaat hij weer naar een berg, de Olijfberg. Vanaf de Olijfberg gaat hij met Hemelvaart naar de troon van Gods heerlijkheid. Die route van de heiland. Van de berg van de verheerlijking door de allergrootste diepte. En dan op weg naar de hemelse heerlijkheid van God. Die weg van die schitterende heiland, die verheerlijkte heiland, die kun je alleen maar meemaken, kun je alleen maar volgen door geloof. Zonder geloof blijf je nergens, kom je geen stap mee op die weg. En geloof, dat is vertrouwen op God. Dat blijkt wel uit het vervolg van dit gedeelte. Geloof is niet een beetje vertrouwen en een beetje twijfelen, het kan vriezen, het kan dooien. Geloof is volkomen vertrouwen op God. Doen wat hij heeft toch gezegd, nou deze is het nou. Ik wijs hem aan met mijn vinger. Hoor naar hem. Ja, dat hè. Dan moet je je aan die stem ook wel overgeven. Moet je wel doen wat die hemelse stem zegt. Ja, kijk, en daar wringt het nou bij ons ook zo vaak, hè, want dat valt niet mee. Die schriftgeleerden die twijfelen eraan of het wel goed komt als je naar deze Jezus luistert, als je doet wat God zegt. Die 9 discipelen daaronder aan die berg, die voelen zich in de verdediging gedrongen met hun vertrouwen op Jezus. Zij hadden wel geluisterd naar wat hij hen had opgedragen en toch lukt het niet om die zieken te genezen. En dat roept de vraag op, hebben zij zich nou vergist in de Heer Jezus? Inderdaad, het valt niet mee. Het valt niet mee als je doet wat de Heere in zijn woord tegen je zegt. Zo ervaren wij dat toch ook? Ook al probeer jij serieus vast te houden aan de woorden van de Heer Jezus, er kan nog zoveel gebeuren in je leven waardoor je denkt, heb ik het nou eigenlijk wel goed? Ik worstel met mijn vertrouwen op de Heere God. Want als ik nou kijk naar mijn kinderen, dat is een teerpunt hoor, want die gaan toch niet in het spoor waar ik zo op had gehoopt en waar ik zo voor heb gebeden en waar ik zo mijn best voor heb gedaan om ze daarin voor te gaan. Ik worstel met mijn vertrouwen op God. In onze relatie, ja, een hoop dingen gaan wel goed, maar er zitten ook dingen soms dwars en dan komen er toch conflicten, man. Oh, je moest eens weten. Het gaat toch eigenlijk niet zoals de Heere het ons voorhoudt in zijn woord. Ik worstel ermee. Gaat dat wel goed? Of misschien dat iemand anders zegt, ja, ik weet echt wel wat de Heer Jezus zegt hoor. En ik ben daar ook wel serieus mee bezig. Maar om dat nou werkelijk in de praktijk te brengen, dat blijft zo moeilijk. Ja. De Heer Jezus zegt, breng die jongen maar bij me. En ze brengen die jongen bij de Heer Jezus en zodra hij komt, krijgt hij meteen een aanval. Hij begint me toch te stuiptrekken. Hij valt op de grond, schuim op zijn lippen. En weer denk je bij jezelf, nou ziet de Heer Jezus van heel dichtbij wat er gebeurt als hij zo'n aanval heeft. Dat moet hem toch aan het hart gaan, de heiland. Nou zal hij toch wel heel snel zeggen, oh, ik heb het al gezien hoor, kom maar, ik maak je beter. Maar dat gebeurt niet. Het is alsof de Heer Jezus liever helemaal geen wonder doet. Een soort tegenzin om wonderen te doen. Kom je wel vaker tegen als je de evangelie leest. Meer dan eens lees je dat de Heer Jezus mensen verbiedt om verder te vertellen dat hij een wonder gedaan heeft. Net alsof dat een groot geheim moet blijven. Terwijl wij toch bij onszelf zouden zeggen, ja, dat is toch mooi reclamemateriaal, hè? Zo'n wonder, dat trekt toch de aandacht. En dat laat mensen toch duidelijk zien dat Jezus de Messias is. Daar gaat het toch om, dat mensen in hem geloven. Dat helpt toch de zaak van het Koninkrijk van God vooruit, of niet dan? Waarom dan zo terughoudend over die wonderen? Ja, die wonderen. Je kunt ze een beetje vergelijken met sacramenten in de kerk. Sacramenten, nou dat weten jullie wel, hè? Dat is doop en avondmaal. Dat zijn de zichtbare tekenen en zegelen van de belofte van God. Zelfde boodschap als in de prediking, alleen op een andere manier gebracht. Zelfde inhoud, andere vorm. Het gaat erom inhoudelijk wie de Heer Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft. Nou, dat is met de wonderen ook zo. Zelfde boodschap op een andere manier gebracht. Zelfde inhoud, andere vorm. Want het gaat erom dat Jezus de Christus is. De Zoon van de levende God. Het gaat erom wat God zelf op die berg van de verheerlijking deed. Hij wijst hem aan. Hij is het. Luister naar hem. Maar wonderen kunnen makkelijk verkeerd begrepen worden. En dat is met sacramenten ook zo. Zonder uitleg vanuit de Bijbel begrijp je zomaar niet wat doopwater inhoudt. Of wat brood en wijn met de Heer Jezus te maken hebben. Dat is met wonderen ook zo. Zonder toelichting kun je het makkelijk misverstaan. Zonder uitleg vanuit de schriften zou je zomaar kunnen denken dat de Heer Jezus een soort superdokter is. Die is gekomen om zoveel mogelijk mensen beter te maken. Terwijl ondertussen zijn doel veel hoger en veel verder reikt. Want die wonderen die laten zien dat de Heer Jezus, hij is het echt. Hij is de koning van het koninkrijk der hemelen. En hij brengt een koninkrijk waar uiteindelijk alle ziekte en moeite en dood en lijden weg zullen zijn. En van die heerlijke toekomst zijn die wonderen een klein voorproefje. Een bemoedigend teken dat de Heer Jezus iedereen die in hem gelooft meeneemt op die weg. door de diepte naar zijn heerlijkheid. Iedereen die gelooft zal eenmaal komen in die stad met de gouden straten, waar geen ziekte, moeite of pijn meer zal zijn. De Heer Jezus vraagt dan de vader van die jongen, hoe lang heeft hij hier nou al last van? En die vader zegt, ja, van jongs af aan, altijd al eigenlijk, hè? En dan heeft die boze geest hem ook nog in het vuur geworpen, of soms in het water, om hem te doden. Zie je wat daar gebeurt? De Heer Jezus geeft heel pastoraal die man de ruimte om te zeggen wat nou zijn diepste angst is, waar het hem echt om gaat. Want weet je, die ziekte, daar leeft hij al jaren mee, elke dag. En op zich heeft hij daar zijn weg wel in gevonden om daarmee om te gaan. Maar zijn grootste angst is dat hij op een keer te laat komt. Dat op een keer zijn jongen sterft, omdat hij hem niet op tijd uit het water kan trekken of uit het vuur. Dat die jongen sterft. Want hij kan niet praten, hè? Hij kan niet schreeuwen als hij in het water valt of in het vuur. Hoor je die wanhoopskreet, die hartekreet van die vader? Maar als u nou iets kunt doen, wat ook maar. Wees met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Wat doet de Heer Jezus met deze hartekreet? Wat gebeurt er als nou de laatste maskers zijn afgeworpen en de diepste angsten en gedachten en gevoelens aan het licht komen? Jezus zegt, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En alweer denk je bij jezelf, nou zeg, nog steeds geen wonder. Weer uitstel, waarom nou? Ja, omdat nou de grote vraag is geworden, met welk wonder die vader en die zoon nou echt geholpen zijn. Als nou je diepste angst is dat je elkaar door de dood kwijtraakt, heb je dan wel genoeg aan genezing van je ziekte, als je daarna, een aantal jaren later, toch nog een keer moet sterven? Heb je in deze situatie niet een wonder nodig dat zelfs door de dood heen een echte blijvende oplossing biedt? In die richting wijst ook de reactie van de Heer Jezus. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Want geloof is eeuwig leven. Denk aan wat de Heer Jezus zegt in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God deze wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. Even verderop, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Niet krijgt eeuwig leven, heeft eeuwig leven. Nou, even naar onszelf, hè. Gemeente, broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes. Heb jij dat wel eens gedaan? Dat je je diepste angsten, je diepste gevoelens, je diepste gedachten hebt uitgesproken naar de Heer Jezus toe? Heb jij de woorden van de Heiland uit het Evangelie wel eens zo op je hart af horen komen, dat je die hele pastorale toon erin opving? Joh, zeg me nou eens wat er echt aan de hand is. Waar zit je nou werkelijk mee? Je hebt het nou allemaal in je bidden over die ene ziekte, maar zit daar nog iets onder? Is het soms de angst om te sterven? Ik hoor je zo vaak praten over dat ene probleem, maar is het dat nou echt? Gaat het er misschien om dat je denkt dat je er helemaal alleen voor komt te staan? Zijn het nou wel de zorgen om je kinderen waar je elke dag voor bidt? Ik hoor het wel hoor. Of iemand anders die je lief hebt. Of zit daar toch nog iets diepers onder? Dat jij je zo onmachtig voelt om ze mee te krijgen op de weg van het geloof? Zit jij nou echt met gebrek aan succes en voorspoed in een wereld waar het de meeste mensen toch goed gaat? Of ben je er eigenlijk een beetje bang voor dat je niet zo goed mee kan komen met de rest, met de anderen? Is dat het? Wat kan dat diep gaan, hè? Als de Heer Jezus zelf van hart tot hart met jou in gesprek gaat. Daar staat dan wel tegenover dat je er ook niet omheen hoeft te draaien. Dan mag je het ook echt zeggen. Wat op de bodem van je hart ligt aan angsten, gevoelens, gedachten, wat er ook maar is. Dat doet de Heer Jezus zelf ook. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Echt geloof is de oplossing voor alle dingen, als ik de Heer Jezus goed begrijp. Want met echt vertrouwen op God kan je nooit verkeerd uitkomen. Ja, dominee, maar wie heeft er nou zo'n geloof? Die vader van de zieke jongen in ieder geval niet, want hij zegt, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Je proeft in die woorden, ik wil wel zo'n volmaakt geloof, maar in mijn hart, als ik eerlijk ben, ja, daar zit toch ook nog wel twijfel, hoor. Dat is toch heel eerlijk en reëel en nuchter. En ik denk ook herkenbaar voor ons allemaal. Want als jij zelf wel eens ooit oog in oog hebt gestaan met de Heer Jezus en het aangedurfd hebt om te praten over de diepste dingen van je hart, ja, dan blijft er toch niet veel meer van je over, toch? Bij mij niet tenminste. In ieder geval geen perfect geloof en geen perfect leven. Maar wel veel tekorten, vooral in geloof en hoop en liefde. Kijk, je wilt ergens wel hoor, maar je krijgt het gewoon niet voor elkaar. En je sluit je van harte aan bij die woorden van die vader. Ik geloof zo goed als ik kan, maar Heere, komt u alstublieft mijn ongeloof te hulp. Kom mij tegemoet in mijn tekorten, mijn strijd tegen de zonde, mijn fouten, mijn nederlagen, mijn teleurstellingen, al die ellende. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Zeg ik niet hoor, zegt de Heer Jezus zelf. Maar wie heeft er dan zo'n geloof? Als je eerlijk bent, dan moet je zeggen, ja, niemand van ons. Niemand van ons heeft zo'n geloof. Maar Jezus wel. Hij heeft wel een geloof waar niets onmogelijk voor is. Kijk maar. Want zijn geloof is zo sterk dat het voor de volle 100% intact blijft als hij de berg van de verheerlijking afdaalt. En zijn reis begint naar beneden, steeds verder naar beneden. Eerst naar een ongelovig mensengeslacht dat daar beneden staat te wachten. En dan nog verder naar beneden, richting Jeruzalem en Gethsemane en Golgotha. Richting vloek en dood, duister en verlatenheid, lijden en sterven. En heel die weg is zijn geloof één en al vertrouwen op God. Zeker, het lijden valt hem zwaar. En het kost hem strijd om dat onder ogen te komen. Vader, als het kan, laat deze drinkbeker alstublieft aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoor je dat? Ook in Gethsemane blijft de geloofsovergave aan God intact. En op Golgotha, als de Heer Jezus die 3 uren duisternis door moet van God verlatenheid, dat is door niet voor te stellen wat dat voor hem moet zijn geweest. Met de schuld van anderen beladen, de straf op de zonde moeten dragen, de vloek ondergaan, de verlatenheid van God met wie hij van eeuwigheid tot eeuwigheid, van hart tot hart zo verbonden is, en dan ineens losgescheurd wordt. En toch blijft zijn geloof ook dan intact. Want als het einde van zijn lijden aan het kruis in zicht komt, dan zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nu ik de dood inga, leg ik mijzelf met vertrouwen in uw handen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Inderdaad, zo'n geloof heeft Jezus. Een geloof dat het zelfs mogelijk maakt van de berg van de verheerlijking af te dalen naar die onvoorstelbare diepte van Gethsemane en Golgotha, het graf van Jozef van Arimathea, en er dan toch doorheen te komen en op te staan met het nieuwe leven van Pasen. En wat doet hij dan, die opgestane heiland? Keert hij zich diep teleurgesteld af van die ongelovige mensen die hem hebben verraden en verloochend en in de steek gelaten, ten onrechte veroordeeld, mishandeld, gekruisigd? Aan. Heel verrassend, heel mooi. De opgestane heiland gaat naar zijn discipelen toe. En hij begroet hen met zijn vrede. Hij brengt hen zijn vrede. En daarmee de volle vrucht van Goede Vrijdag en Pasen. Hij brengt die naar mensen die het uit zichzelf maar niet lukt om zo volmaakt te geloven als hij. En met de vrede van deze paasvorst komt ook zijn genade en zijn Heilige Geest mee, waardoor al mijn tekorten worden bedekt met het bloed van het Lam. En zo komt hij mijn ongeloof te hulp. Zijn volmaakte geloof is mijn redding. En die redding is ook echt genoeg. Het is genoeg voor die vader van de zieke jongen. Want die vader vraagt om de innerlijke ontferming van Jezus en daarin de ontferming van God zelf. En dat is toch precies de kern van de boodschap van het evangelie. Dat er bij God diepe innerlijke ontferming is voor zondige mensen zoals jij en ik. Dat hij werkelijk bewogen is met je leven, hoe ziek of geschonden, hoe moeizaam of hoe zondig het ook geworden is. En met een paar woorden geneest de Heer Jezus nou die jongen. Pakt hem bij de hand en geeft hem aan zijn vader. Zijn vader. Wat is er nou anders geworden bij die man? Nou, die vader heeft van hart tot hart met de Heer Jezus gesproken. Dat bleek de sleutel te zijn om het geloof en de genade van Christus te ontvangen. Als je op de weg van de Heer Jezus mee wil, door de diepte heen naar die grote heerlijkheid die wacht, dat kan maar door één ding, door geloof. Dat gaat bij ons ook niet buiten dat gesprek om van hart tot hart met de Heer Jezus. Misschien huiswerk voor iemand, of misschien dat je zegt, heerlijk, wat is dat fijn dat we die weg mogen gaan. Ga maar met vertrouwen. En zo heeft die vader zijn diepste angsten, zijn gevoelens, zijn gedachten aan de Heer Jezus toevertrouwd. Zo heeft hij het geloof ontvangen. Al is het ook niet zo perfect als Jezus. Een vader en een zoon die nou een wonder krijgen dat werkelijk bij hun hulpvraag past. Geloof dat eeuwig leven geeft, geloof dat één maakt met Christus. Een band waar zelfs de dood niet meer tussen kan komen, want ik ben ervan verzekerd, zegt Paulus later in Romeinen 8, dat niets mij meer zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus, nog leven, nog sterven. Nee, ja, de discipelen die konden die boze geest niet uitwerpen. De Heer Jezus zegt dat het gaat om een soort dat alleen door bidden en vasten kan uitgaan. Of in mijn woorden, het is een soort waar God zelf aan te pas moet komen. Er zijn ziektes, duivelse invloeden, problemen, waar zelfs de meest trouwe knechten van God niks tegen kunnen beginnen. Maar voor Jezus is niets onmogelijk. En heel die almacht zet hij in om je te vervullen met geloof en hoop en liefde. Want dat is de echte oplossing die past bij de diepste angsten en vragen en gevoelens van jou en mijn hart. Zeg dan maar iedere keer weer mee in je hart. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Trouwe Heere in de hemel, hartelijk dank u voor uw woord dat mocht klinken. We bidden dat het door de werking van uw geest meegaat in onze harten en als een levend zaad zal ontkiemen en vrucht dragen, tot eer van u, tot zegen voor ons. In het bijzonder bidden wij u voor mensen die ook in hun leven hopen op een wonder. Een wonder van genezing. Een wonder van het wegnemen van hun problemen of hun zorgen. En we weten dat u een God bent die wonderen doet. Misschien gebeuren er ook wonderen waar we van kunnen getuigen zelfs. Maar het komt ook voor dat zulke wonderen uitblijven. En dat wij verder moeten met de zorgen en de moeite die ons drukken. Mag het ons opnieuw aan het denken zetten over welk wonder we nou ten diepste nodig hebben. Mag het wonder van het geloof, de verbondenheid met de Heer Jezus Christus, het wonder zijn waarin wij alle delen, waarin we uitzicht hebben, ook als er moeite is in het heden, op een heerlijkheid die wacht. En wilt u dan bij alle wonderen van het geloof ook het wonder geven van moed en kracht om te dragen wat we moeten dragen in dit leven. Om wijsheid te vinden in de problemen waar we zelf geen oplossing voor hebben. Mogen wij het alles verwachten van u. En laat u zich dan ook niet onbetuigd, maar wilt u rijk zegenen met uw genade, zoals we dat van u kennen in uw woord. Wilt u verder deze dag met ons zijn? Breng ons opnieuw vanmiddag samen rondom uw woord. Laat de rijke inhoud van uw woord schitteren. Dat het licht van uw woord brandt in onze harten, persoonlijk en als gemeente. Mogen we zo, Heere, verwachting hebben van u. En we danken u voor het goede dat we mochten ontvangen. Hoor ons bidden en danken. In Jezus' naam. Amen. U krijgt nu de gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en de dienst in zijn koninkrijk. En laten we daarna tot slot nog zingen uit Psalm 17, vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Ontvang u met een biddend hart de zegen van de Heere onze God, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.